Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren via het Radio Salto kanaal. Voor meer informatie check onze socials of onze website orasmedia.nl.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe uitzending van Boemkoes. Het is weer zondagavond en dus kun je luisteren naar mooie persoonlijke verhalen verpakt in lekkere muziek. En deze keer zal de muziek kerkelijk zijn en live. Tenminste, niet live in de studio, maar wel live opgenomen in de kerk. In Fase, de Molukse kerk Moussafir, want daar was ik op 16 september en Jip Lensink had daar een prachtig event dat zij zelf het zang-event Trimakasi noemde, waarbij verschillende koren aanwezig waren, mensen van Molukse kerken en allerlei andere mensen die haar geholpen hebben bij haar onderzoek naar de rol van de Molukse gezangen en de Molukse identiteit. Nou, je gaat dus een soort samenvatting horen van dat event op 16 september jongsleden. Let op, je zal niet alle muziek die daar gespeeld is en gezongen is te horen krijgen. Het is een samenvatting, een indruk van die dag. Ik heb ook wat mensen geïnterviewd die er op die dag waren. Je moet maar luisteren, het is een mooi geheel geworden, al zeg ik zelf. En de laatste 10 minuten is gereserveerd voor de Waarheidscommissie. Dat is een theatervoorstelling die gaat over de tentoongestelde mens in Nederland. Oftewel, de Human Zoo. Een soort dierentuin, maar dan dus een mensentuin, waar je geen aapjes kon kijken, maar mensen kon kijken. We beginnen eerst, zoals altijd, met muziek.
Forever, forever, you stay in my heart and I will love you forever, forever, never, 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 never
Ja, dat was onmiskenbaar het ijzersterke geluid van Aretha Franklin, Say a Little Prayer natuurlijk. En dat kwam van haar album Aretha Now uit 1968, maar nog steeds steengoed. Ik neem je terug naar een mooie zonnige dag op 16 september jongstleden. De locatie is de Moussafirkerk in de Molukse wijk in Vaassen. Er zijn een aantal mensen bijeengekomen, er is een podium en er staat een blonde dame met een microfoon in haar hand die de mensen toespreekt. Ze heeft een event georganiseerd om de mensen te bedanken. De mensen die haar hebben geholpen met haar onderzoek naar de relatie van de Molukse teksten, kerkelijke gezangen, ten opzichte van de Molukse identiteit. En dit event is een soort feestelijke afsluiting. De dame heet Jip Lensink. Het zangevent Trimakassi. En Max Watimena wordt even in het zonnetje gezet. Hij zit op de eerste rij en hij is die dag jarig. Van oom Max horen we later meer. We beginnen deze mooie middag met een bekend lied. En iedereen zingt mee. Maar er moet eerst even gestemd worden. Wauw. Ik zat er middenin en zong mee. En gelukkig was de tekst geprojecteerd. Want ik moet eerlijk bekennen, wij gingen vroeger niet heel vaak naar de Molukse kerk. Ik woonde ook niet in een Molukse wijk. Ik ben opgegroeid in Zevenbergen, in Brabant. En naast ons gezin was er nog één andere Molukker. En dat was het. Maar op zondag gingen we naar opa en oma. In Vught, in Kamp Lunette. En daar gingen we wel eens naar de kerk. Daar zijn mensen gedoopt. Er trouwden mensen. Er waren begrafenissen. En om zo te zitten te midden van al die mensen en mee te zingen met Iring Dika, ja, het is gewoon een mooie ervaring. En je voelt je echt allemaal even één. In de pauze stap ik even naar buiten en spreek ik de jarige, Max Watimena, die het lied van zo net dirigeerde. En u bent vandaag jarig.
Ja. Dank u wel.
Gefeliciteerd.
Dank u wel. Ik kom vaak bij Ora's. Ik ben al drie keer geïnterviewd daar.
Wanneer was de laatste keer?
De laatste keer ging je over afval. Dat voor corona.
Ah, dat is alweer een tijdje geleden.
19, volgens mij. De laatste keer was 19 of 18.
En nu in Vaassen, in de kerk. Wat betekent deze dag voor u?
Dit is een bijzondere dag in de context van dat er een dame, een Hollandse vrouw, onderzoek doet naar Molukse liederen. Dat is heel bijzonder.
En het effect op de identiteit van de Molukkers.
Dat bedoel ik ook. Dat bedoel ik ook. Het is een onderdeel. Vierstemmig zingen, dat zit in ons DNA. Weet je wel? En waar we ook komen, Oramati, overlijden, of al die diensten. En er wordt een lied gezongen zonder begeleiding, zingen we vierstemmig. Dus, en al hier ook, een bijzonder van dit is dat we ook van andere plaatsen de liederen horen zingen. Er zitten ook moderne liederen bij, in de zin van trompet, fantastisch, gitaar en soeling.
En gospel.
Weet je, het heeft allemaal de kern, het brengen van Gods woord. Is heel bijzonder.
Weet u nog wanneer u voor het eerst door een kerkelijk lied werd geraakt in uw leven?
Ja,
Dan gaan we ver terug.
Ja, dat is wat ik net al zei bij Irin Dikau, toen vond ik het een mooi lied.
Was u nog jong?
Ja, zonneschooltijd, hè? Zonneschool. Dus ik leerde, en toen kwam ik thuis en toen zong ik het lied. Toen vroeg ik, waar gaat het over? Weet je, Irin Dikau. En toen vertelden mijn ouders waar het over gaat. Ik zei, oh jee, dus God is elke dag met ons. Want wij zingen het. En zeggen ze, ja, wij zingen het. En toen later, toen ik belijdenis deed, toen was ik eigenlijk een en al emotie. En ik werd door de emotie, omdat mijn vader, die was koordirigent. En die maakte liederen. Hij maakte liederen voor dopen, voor bruiloft, voor jubileum. Hij maakt elke zondag voor elke gebeurtenis een lied. Toen maakte hij een lied voor de CD van mij. En dan was ik heel, heel, heel emotioneel. Dat mijn pa een lied maakt. En nou, ik kan het niet navertellen. Maar zo, op jouw vraag, zo emotioneel waren. Dat was het moment van CD. Toen was ik nog geen 18 trouwens. Ik was de jongste van het stel.
Wat een bijzondere vader.
Ja, mijn vader had een talent. Echt een talent. Dat hij liederen maakt. Voor elke gelegenheid. Elke zondag maakt hij een lied. Hij heeft over de 2000 liederen.
En de tekst en alles deed hij zelf?
Deed hij allemaal zelf.
Melodie
deed hij zelf, de tekst. En aanpassend aan de gebeurtenis.
En is dat allemaal opgeslagen, bijgehouden?
Opgeslagen, ja, bijgehouden. Het moet alleen gedigitaliseerd worden, maar dat is 5 jaar werk volgens mij.
Ja, maar het is natuurlijk een schat eigenlijk, hè?
Ja. Wij zingen maar 300-400 liederen. En de meeste zit bij mijn broer op zolder. Het is een tricky. Hij moet eigenlijk ergens opgeslagen worden. Want als het huis in de fik gaat, dan zijn we verder van huis.
Ja.
Dus dan zijn we de liederen kwijt.
En wat bent u nu, dirigent?
Ik ben de derde dirigent van het koor. Eerst was mijn vader, hè. En toen mijn vader het niet meer kon, heeft de andere, de heer Tahamata, het overgenomen.
En dan hebben we het over het koor?
Immanuel in Huizen. Mannenkoor Immanuel. En toen de heer Tahamata ook weer ziek werd, toen hebben mij gevraagd of ik het wil overnemen. Want ik deed het al, het jongerenkoor. Dat deed ik al van mijn vader geleerd. En met het jongerenkoor hebben we dus de prijzen gewonnen. Bij Dera Barat en de Dera Barat conferentie hebben wij ook de prijs gewonnen. En daar gaan we straks een liedje van zingen. Ja, dat ga ik improviseren. En we moeten het allemaal zingen. Echt.
En welk gedeelte wordt geïmproviseerd?
Magloed. Makloed mu'amad indanya mu'li. Nou, dat gaan we straks, zingen.
Maar eerst koffie.
Eerst koffie.
En gezongen werd er. En omdat ik hier niet in dit uurtje in Boenkoes alle nummers kan laten horen die ik heb opgenomen, krijg je hier even een boeketje, zoals Matthijs van Nieuwkerk dat zou zeggen, van 3 nummers. Eerst ga je luisteren naar het koor uit Huizen onder begeleiding van Max Watimena. Dan Ukulele en Tifa begeleiden het koor uit Wierden. En als laatste samenzang met de bekende Molukse instrumenten soeling. Luister maar.
Ja,
naar Boenkoes. Persoonlijke verhalen verpakt in lekkere muziek. Boenkoes is een onderdeel van Radio Oras. Boenkoes heeft ook een Facebookpagina. En daarop vind je alles over de gasten die we hebben en de muziek die we draaien. En in deze Boenkoes hoor je verhalen en muziek die ik heb opgenomen op 16 september in Fase. Want daar was het mooie zang-event Trimakassi. En dat werd georganiseerd door niemand minder dan Jip Lensink. Je hebt deze naam nu al een paar keer voorbij horen komen. Maar hier hoor je Jip zelf aan het woord met uitleg over haar onderzoek. Want wat onderzocht ze nou eigenlijk?
Ja, wat is de rol van de liederen, de religieuze liederen, voor de identiteitsvorming van Molukse christenen in Nederland? En ja, daarmee ben ik eigenlijk begonnen en heb ik interviews gehouden en ben ik naar veel diensten in verschillende kerken in heel Nederland geweest. Vaak kreeg ik als eerste de vraag, waarom doe jij dit en hoe kom je hierbij? En dat is een hele logische vraag, want ik ben zelf niet Moluks en ik heb ook had geen Molukse familie, nu misschien wel. Allemaal begonnen in Deventer, daar wonen mijn ouders. Ik ben een keertje op aanraden van mijn moeder bij de Molukse kerk in Deventer gaan kijken. Daar heb ik hele lieve mensen ontmoet die mij hun verhaal vertelden, waaronder oom Frans van Zelf-Parissa, die hier ook zit. En dat raakte mij heel erg en uiteindelijk heb ik toen besloten om naar de Molukken te gaan voor mijn afstudeeronderzoek. Ik weet nog dat mijn moeder zei, dat is wel ver, toen ik zei dat ik dat wilde. Maar het is wel zo gegaan. Net voor corona, in 2019, ben ik 4 maanden op de Molukken geweest. Toen heb ik mijn scriptie daarover geschreven. Het ging over kerkmuziek. En daarna kreeg ik de kans om voor de Universiteit Utrecht te gaan werken. En toen heb ik een pleidooi gehouden waarom het interessant zou zijn om naar Molukse christenen in Nederland te gaan kijken vanuit liedjes. Nou, zo gezegd, zo gedaan. In 2020 ben ik vooral begonnen met uitzoeken wat wil ik nou eigenlijk doen. In 2021 is het veldwerk begonnen. Dat begon eigenlijk in de Bloembattoe in Amsterdam. Ook daarvan zijn heel veel mensen aanwezig vandaag. Dus dat vind ik ook heel fijn om hem hier te zien. En hier in Fase. Daar begon eigenlijk het onderzoek ook. Dus daarom is het zo mooi om net ook hier dat deel van het onderzoek af te sluiten. Wat ik nu ga doen, want alle interviews zijn klaar, alle bezoeken aan kerken zijn klaar voor nu, want ik kom vast nog wel een keertje langs, is dat ik alle data ga ordenen, ga analyseren en dan ga bedenken waar ik een boek over ga schrijven. Het wordt een boek, een academisch boek, maar een aantal dingen zullen zeker weten terugkomen, waaronder het thema thuis, het thuis voelen, wat die liederen ook teweeg brengen. Ik ga denk ik schrijven over de Maleise taal. De Maleise taal die meer is dan de betekenis van woorden alleen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat iemand mij vertelde dat deze oom kan vloeiend Nederlands spreken uiteraard. Maar hij kan niet in het Nederlands zingen. Dat is een lichamelijke blokkade voor hem. Hij kan alleen maar in het Maleis zingen. Ja, dat gebeurt. Voor anderen is het Maleis misschien juist een taal die ze niet zo goed begrijpen, maar des te meer voelen. En ook dat is bijzonder aan de Maleise taal. Waar ik verder over ga schrijven is de troost die de liederen bieden voor mensen, maar ook de vrijheid die het geeft bij het zingen ervan.
De Molukse kerkliederen bieden dus troost en vrijheid. Ik ben benieuwd of de mensen die achter me zitten en hard alles hebben meegezongen, daar ook zo over denken. En dus stel ik ze een paar vragen. Wie bent u?
Ik ben Nootje Singaatje.
En waar komt u vandaan?
Uit Winterswijk.
Uit Winterswijk, net als de gospelgroep die we net gehoord hebben.
Gospelgroep, ja. Dat zingen mijn kleindochter en mijn schoonzoon bij mij.
Wat vindt u van vandaag?
Heel bijzonder. Heel bijzonder, omdat ook Jip dat zo organiseert als een Nederlandse vrouw die ontzettend veel belangstelling heeft over Molukse kerken of zo zeggen en hoe ze daarmee omgaat. En, ja, dat vind ik wel heel bijzonder. Ja.
En u zingt alle liederen bijna mee. Wat brengt u het zingen van de kerkelijke liederen in het Maleis?
Ja, dan voel je toch wel een gevoel van thuis zijn, vind ik. Ja. Ik ben zelf in een kerkraad. Ik ben zelf een diaak. En zodoende moet je wel een beetje dat in je hebben. En dat is gewoon heerlijk om dit te doen. Hè. Dat is iets, als ik zo om me heen keek, dat ze dan ook allemaal zo meezingt. Ja, dan ga je zelf ook, dingen. En dat is bijzonder, vond ik nog. Heerlijk om dat allemaal aan te horen.
En wie bent u?
Ik ben Hans Sigantje, ik ben zijn vrouw. En ik ben hier eigenlijk gekomen op uitnodiging. Want Jip heeft mij voor een aantal maanden geleden is in Winterswijk geweest. En ze had me toen gevraagd of ze mij kon interviewen.
En wat was het belangrijkste dat u verteld had?
Over mijn geloof. Mijn relatie met God. Dat is het. Dat is toch bij mij het punt. Maar dat ging natuurlijk ook over kerken en zo.
En zingen.
En zingen. Maar toch, wat ik nou zo kan antwoorden is toch... heb ik veel met haar over mijn relatie met God gesproken.
En is dat een intieme relatie?
Zeker weten. Echt wel. Ja. Ja, echt. In alles. In alles wat je doet... in je dieptepunten en hoogtepunten, hij is er.
Wij zitten in twee verschillende kerken.
Ja. Oh.
En dat zit een verhaal, daar kan ik een boek over schrijven.
Ja, twee verschillende kerken.
Ja, ik zit bij GPNB, de MGPNB. En zij
en
zit
bij de Evangelische Gemeente bij Life
Intersection. En wij vinden gewoon dat we één zijn, ook God is één. En dat is iets wat wij moeten ontdekken. Vaak zijn er zoveel verschillende. Maar als we dan richten op hem, weet je wel, dan komen we zelf in die eenheid van hem en zijn vader. Weet je wel. Ja, en dat is het fijne ervan, dat we dan elkaar zo kunnen vinden. En ook mijn dochters en mijn schoonzoon, mijn kleinkinderen, mijn twee dochters. Ja, die waren eerder dan ik. Ik was eigenlijk zo toegewijd dan ik, laat zo zeggen.
We gaan weer beginnen. Veel plezier.
Dankjewel.
Je hoorde meneer en mevrouw Sinjadi over hun band met de kerk en het feit dat hun dochters eigenlijk eerder waren. Dat is wel grappig. Eerst de kinderen en dan vader en moeder. Maar ja, wat als je het mooi vindt, al die liederen, en je best graag in de kerk bent, maar je verstaat er eigenlijk niks van. En je weet niet precies wat de liederen betekenen. Ik sprak daar Kim Luijwakkebessie over. En ja, ik herkende mezelf wel in haar verhaal. Kim, wat brengt jou hier vandaag?
Nou, mijn ouders eigenlijk, zij spelen in een ukulelegroep uit Wierden. En een hele tijd geleden vertelde mijn vader dat Jip naar Wierden kwam om zeg maar, te luisteren, te vragen. En toen zij vertelde, hey, er komt een samenzang... In fase dacht ik, nou, daar wil ik eigenlijk wel bij zijn. Ik ben wel benieuwd naar het onderzoek van Jip. Maar ook gewoon, ja, de liederen, ja, die doen toch wel wat met je.
Wat doet het je?
Ik had net toevallig opgeschreven van sommige liederen ken ik. Kan ze meezingen, maar ik weet soms de betekenis niet. Ik heb ze eigenlijk ook nooit opgezocht, maar je voelt wel wat. En ik weet niet wat het is. Misschien is het een herkenbaarheid, een gevoel naar vroeger. Of hè, de liederen die opa en oma ook draaiden thuis. Ja, het doet gewoon wat met je. En dan ken ik wel woorden, maar misschien kan ik niet de hele betekenis erachter. Maar ja, ik vind het altijd wel fijn om naar te luisteren. En soms dan ook mee te zingen, kan ik dat niet zo heel goed.
En ook al moet je spieken wat de tekst ook alweer.
Ja, precies.
Hey, maar dat is dus niet het gesprek wat je ooit met je ouders hebt gehad. Van wat betekent het eigenlijk?
Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet, nee. Nee, ik denk dat ik het misschien, wat, toen ik wat kleiner was, wel vroeg, denk ik. Maar nee, daarna heb ik eigenlijk ook niet gedacht, ik ga het echt opzoeken of zo. En misschien is dat een soort van schaamte die ik toen had en misschien nog steeds heb. Van, oh, ik weet de betekenis niet. Dus als ik nu ga vragen aan mensen, wat is de betekenis, dat ze me misschien raar aankijken of zo. Maar nu denk ik, oh ja, nee, eigenlijk moet ik wel de betekenis gaan opzoeken. Zodat ik echt weet wat ik zing en waarnaar ik aan het luisteren ben.
Hey Kim, wat doe je ook alweer in het dagelijks leven?
Ik ben docent op de Hogeschool van Amsterdam. Dat doe ik nu al bijna 6 jaar. Ik ben in juli afgestudeerd aan de master begeleidingskunde. En ik ben eigenlijk sinds vorig jaar mijn eigen begeleidingskundige praktijk opgestart.
Ben je dan een coach? Of hoe noem je jezelf eigenlijk?
Coach. Ik doe individuele coaching. Maar ik kan ook een team en een organisatie begeleiden. Dat heb ik als afstudeeropdracht gedaan bij Stichting Maluku Amsterdam.
Vertel daar eens iets over.
Nou, eigenlijk wat ik net zei. Hè, ik deed dat schamen over taal. Ik heb dat soort gesprekken gehad met een aantal mensen in kleine groepjes. Om eigenlijk te onderzoeken hoe kan Maluku Amsterdam eigenlijk meer vrijwilligers trekken. En wat heeft zo'n stichting als Maluku Amsterdam nodig om te blijven bestaan en van betekenis te zijn voor de gemeenschap. En tijdens al die gesprekken, ja, taal komt dan wel naar voren. Mensen willen het leren.
Het Maluks Maleis,
maar ook bij Hasatana. Mensen zijn zoekende daarnaar, willen het leren. Maar de andere kant is, durf ik het wel te spreken? Want er gebeurt nog, volgens mij regelmatig, dat je wordt uitgelachen als je wat verkeerd zegt. Dus dat houdt mensen ook tegen om het te spreken. En daarom dacht ik net van, oh ja, moet ik wel zeggen, ik ken de liederen, ik weet een paar woorden, maar ik ken de betekenis er niet achter. En ik wil eigenlijk die schaamte erachter weghalen. Dus vandaar dat ik dit nu naar buiten breng.
Nou, wie weet als mensen dit horen, het is vast heel herkenbaar.
Ja.
Ik herken het sowieso, want ik ben gewoon niet met Maleis opgegroeid. Molukse vader, geen Molukse moeder. En op een gegeven moment werkte ik in het Molukse Museum. En mensen gingen gewoon, hey, hoe gaat het met je? Apakabar? Nou, dat wist ik dan nog wel. Bike, bike, zei ik dan. En dan gingen ze, ja precies, dan kwam er een hele riedel in het Maleis. En dan trok ik gewoon mijn wenkbrauwen zo op. En dan zei ik,
Oh ja, herkenbaar.
En dan ging ik snel weg van, nou, ik ga er weer vandoor. En dan had ik niks begrepen van wat er werd gezegd.
Ja, dat heb ik bij me in Twente opgegroeid. Dat had ik als ik bij klasgenoten thuis kwam en een vader ging in het Twents tegen me praten. Dan deed ik ook zo, ja. En dan hopen dat het juiste antwoord zou zijn of zo. In plaats van vragen, wat zegt u nou eigenlijk?
Ja, en Kim en ik zullen niet de enige zijn van de derde en vierde generatie die hier tegenaan lopen. Niet voldoende kennis van de Maleise taal. Wil jij jouw Moluks Maleis nou opschroeven? Dan kun je dus Maleise les krijgen in Nederland. Wil je er meer over weten? Kijk dan op de website van tigabatangayer.nl. En daar staat informatie over Maleise les. Gezongen werd er niet alleen in het Maleis trouwens. Ook in het Engels en in het Nederlands. Door gospelgroepen die optraden. Luister naar gospelgroep Live uit Winterswijk en Pakku uit Groningen. prachtige gospelgroepen, samenzang, iedereen doet mee en geniet. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat Jip's moeder, Josien, hier allemaal van vindt.
Hoe is deze dag voor u?
Ja, geweldig. Ik hoor natuurlijk heel veel en ik krijg natuurlijk heel veel mee. En ze laat dingen weten. Ik weet waar ze is. Ik weet waar ze naartoe gaat. Ik weet welke mensen ze ontmoet. Maar dit is wel heel speciaal om te zien hoe welkom en hoe eigen ook het geluid of de tekst en de liedjes zijn. Hoewel ik lang... Ik bedoel, ik begrijp natuurlijk niks, maar ik vind het fantastisch. Dus, en ik ben natuurlijk heel trots op mijn dochter ook.
Het is wel een heel bijzonder en speciaal meisje, die Jip, hè?
Klopt, is ze. Heel eigen en met een... nieuwsgierig is niet het goede woord. Maar echt, ze laat zich heel erg graag verwonderen door mensen. En ze heeft een hele oprechte belangstelling voor wat mensen beweegt. En hoe mensen op hun geloof beleven. En vooral muziek en tekst zeg maar, voor hun betekent. Zeg maar. Niet alleen voor hen, maar ook van hun ouders. En hoe ze het weer doorgeven. Ja.
En was ze als klein meisje ook al zo onderzoekend?
Best wel. We hebben net haar zoon horen huilen. En altijd goed kijken. Niet gelijk ergens op af. Vooral heel goed kijken. En dat is nu ook luisteren geworden. Dus ja, dat denk ik wel. Ja.
Wat dacht u toen ze zei, ik ga voor een tijdje naar de Molukken?
Ik was al een beetje wat gewend. Ze had haar bachelor gedaan in Guatemala. Toen heeft ze daar een onderzoek gedaan. Ook naar kerkmuziek. Maar de Molukken vond ik wel spannend. Het enige voordeel was dat ik inmiddels wel... ze had al wel veel contacten ook. Met Frans bijvoorbeeld. En die kende daar weer heel veel mensen. Dus voor mijn gevoel kwam ze daar een beetje meer in een warm bad terecht. En dat vond ik zelf als mama, zeg maar, heel fijn.
Ja. Nou, zei Jip al mooi van... ik heb er eigenlijk bijna een soort Molukse familie bij, hè?
Klopt, dat is ook zo hoor. Dat merk ik ook aan alles. Ze zijn, ze kent gewoon, ik merk gewoon dat ze deel wordt van die, deel mag zijn van de gemeenschap. En dat vind ik leuk en dat vind ik fijn om te zien. En mensen zijn heel hartelijk. Dus ze kan ook heel veel vragen en ze mag ook wel veel vragen. Dus ze is daar wel echt welkom. Dat vind ik fijn.
Ja, ja. Een trotse moeder dus.
Ja, zeker. Zeker, ja.
Het was een mooie, verbindende bijeenkomst op die 16e september van dit jaar. En ik denk dat Jip zelf ook wel heel tevreden terugkijkt op deze dag. Terwijl de laatste mensen de kerkzaal verlaten om beneden te gaan genieten van een maaltijd, kom ik nog een bekende tegen. Ellen Hitipeu Paliama.
Wat vond u ervan?
Fantastisch. Het was natuurlijk allemaal lekker heel ontspannen. He, niet, we zingen ter ere van God. En
mochten foutjes gemaakt worden?
Maakt het niet uit. Dan pakt een ander het wel weer op. En dat was prima zo. Ja.
Nou was het onderzoek van Jip natuurlijk... de relatie van de Molukse kerkliederen...
Ja.
Tot de Molukse identiteit eigenlijk. Hè? Hoe beïnvloedt het kerkelijk gezang je identiteit? Of vormt het misschien voor een stuk?
Ook. Ja, we hebben natuurlijk toch al de melodieën. Die ken je eigenlijk van vroeger af. Van baby af, hè. Dat werd natuurlijk, er werden vroeger bidstonden gehouden. Toen had je nog niet dat er een gewone kerk al werd opgericht, hè, in de 50e jaren. Dat waren bidstonden bij mensen thuis in de kampen. Zo is het begonnen.
En wat doet het je als je dat samenzang en die verschillende stemmen...
Ja, dat is... Je wordt erin meegenomen. Ik weet nog dat mijn moeder kreeg heimwee toen we uit Curaçao kwamen in 67 in Nederland. En die wilde graag haar moeder, die nog op Surabaya woonde. En mijn oma is hier naartoe gekomen. En de eerste kerkdienst die ze bijwoonde, was een belijdenis, een sidi. Alles ging natuurlijk in Maleis. Maar ik begreep wel dat er iets bijzonders gebeurde. Meisjes en jongens, prachtig gekleed. En ja, je voelde die sfeer. En mijn oma was mee. En daar hoorde ik voor het eerst hoe zij de derde stem zong. En ik dacht alleen maar, oh, dat wil ik ook. En sinds die tijd, pak ik de derde stem.
En waar voel je de derde stem in je lijf?
Van hier, van onderuit. En dan komt dat vanzelf naar boven. Goede ademhalingstechnieken, ja. Ja. Ja, ja, we hadden, ik had een hele goede sopraan als leidster gehad. En dat was Magdalena Patianakotta. Zij was natuurlijk in de jaren 70... reisde zij de wereld rond als sopraan. Gaf ook vele Molukse, want daar kende ik haar ook van. Onder andere in Moordrecht heeft ze heel veel kerkkoren getraind. Vierstemmig. Nou, die hebben heel wat oefeningen moeten doen. Dat is niet zomaar even eens blauw in eens gaan zingen. Nee, alle groepen apart. En dat heeft ze eigenlijk tot aan haar overlijden heeft ze dat altijd volgehouden. Ik zat dan ook bij Intendam Parmata. Dat is Nieuw-Guinea-Molukkers en Molukkers uit Leiden en zo. En omgeving. Nou, dat was dan erg ver, die omgeving. Amsterdam. Agus Sapolite en ik. Patti Sapolite. Mijn vriendin die zei, jij zingt ook derde stem. Kom, jij moet mee. Dus ik zei dat tegen mijn man. Hij zegt, ja, maar je wilt toch altijd zingen en je hou je van. Dus ga nou daar. Ik zeg, ja, maar het is wel in Leiden. Dat betekent wel naar Leiden reizen. Nou joh, doen. Nou, heerlijk. Altijd met Agu heel wat gezongen in de auto. Tot in dat we verdwaald waren. Enorme sneeuwbuien. En dan lo, Amsterdam. Nee, ik moet naar Haarlem. Nou, echt. Nou, hoera. Nou, en dan natuurlijk, zij bleef wakker tot ik 3 uur thuis, 's nachts thuis was gekomen. Prachtige verhalen, ja.
Prachtige verhalen en prachtige muziek die allemaal ook beschreven zullen worden in het boek dat Jip momenteel aan het schrijven is. En zodra daar meer nieuws over is, zal ik het jullie laten weten. En dan nu, een indrukwekkende voorstelling over de mens die tentoongesteld werd eind 19e eeuw. Overal in Nederland werden er mensen van verschillende stammen uit verschillende werelddelen daadwerkelijk tentoongesteld. Iets wat in deze tijd echt onvoorstelbaar is en echt niet meer zou kunnen. Of toch wel? Want wat is de invloed van die human zoo op de tegenwoordige tijd? Dat onderzocht Chokri Ben Shika en er kwam een hele mooie voorstelling uit die de Waarheidscommissie heet. Gebaseerd op de Truth and Conciliation Commission, die destijds in de jaren 90 in Zuid-Afrika geleid werd door Desmond Tutu. Ik vroeg maker en regisseur Chokri waarom deze voorstelling per se gemaakt moest worden.
Wel, op een bepaald moment, dus ik ben historicus van opleiding, en op een bepaald moment deed ik ook mijn doctoraat onderzoek. Rond stereotypen en het gebruik van stereotypen als theaterteken. Want iedere maker die denkt, of speler, die denkt van vaak van, ja, ik speel niet te stereotypen of ik gebruik geen stereotypen in mijn voorstelling, want ik ben te intelligent daarvoor. Hè.
Ik ben open-minded.
Ik ben progressief.
Maar we blijken dus, toch doorspekt te zijn van absoluut. Vooroordelen.
Nee, maar dat is ook zo. Ik bedoel, wij als mensen, kijk, als ik mijn onderzoek deed, en ik was eigenlijk al versteld, want ik zag een aantal van die wetenschappelijke onderzoeken die gedaan zijn rond stereotypen. En het blijkt dat we eigenlijk het grootste deel van de dag in stereotypen denken.
In vakjes.
In vakjes. Omdat we eigenlijk anders wordt de wereld te complex. En anders klap je dicht. Dus ik zeg weer wel, ik aanvaard tot het tegendeel bewezen is. Dus ik aanvaard de stereotypen. Dus mensen maken hun leefwereld eigenlijk eenvoudiger op die manier. En of je nu rijk, arm bent, gestudeerd, arbeider, niet gestudeerd, en weet ik wat allemaal. Het maakt niet uit. Man, vrouw, wit, zwart. Iedereen maakt gebruik van stereotypen. En daar moet ik een onderzoek doen. Want in welke mate kun je als kunstenaar toch op de een of andere manier, want stereotypen kun je niet uit de wereld helpen. Die gaan er altijd zijn, zoals oorlogen altijd hebben bestaan enzovoort. Maar hoe ga je ermee om ze toch te kunnen ontleden, om ze toch te kunnen deconstrueren? Om ze niet zo blindelings te herhalen op een theaterscène.
En op een cliché manier.
Ja, ja, voilà. Op een zeer voorspelbare manier. En dus hoe doe je dat? En toen ben ik eigenlijk in mijn historisch onderzoek gekomen bij de Zoo Humain. De mensen werden tentoongesteld in dierentuinen oorspronkelijk. Daarna werden ze overal op jaarmarkten, kermessen en dergelijke. En zij moesten eigenlijk beantwoorden aan de stereotypen van de wilde, van de primitieveling.
De domme.
De domme, de naïeveling.
De ongemanierde.
De wulpse, de gevaarlijke ook. En En dat is eigenlijk wel heel heftig geweest, omdat je eigenlijk daar zie je hoe mensen dus geframed werden. En ontmenselijkt.
En om de nazaten van de mensen die tentoongesteld werden een stem te geven, werd de Waarheidscommissie opgericht. Degene die de voorzitter was van de commissie, of speelde, is Mpo Tutu van Firth. En nu denk je misschien Tutu van Desmond Tutu? Inderdaad, ze is de dochter van Desmond Tutu. En haar sprak ik ongeveer een uurtje voor de voorstelling. Zo, zal ik dit Nederlands of Engels?
Liever Engels. Mijn Nederlands is een beetje sketchy.
We'll do it in English. Okay. Mpo Tutu van Firth. Sounds a bit Dutch or German, the last part?
My wife is Dutch.
Ah, Dutch wife. Mm-hmm. Dus je spreekt Nederlands met haar?
Sometimes.
The Commission of Truth and Reconciliation was very famous, made by your father. Mm. I remember seeing on TV a documentary about it and really getting emotional seeing it. How old were you back then?
In my 30s, yeah. So, yeah, I was definitely an adult by the time of the Truth Commission, yeah.
And was it also emotional for you?
Certainly. I didn't attend all of the hearings, but I did attend some of the hearings of the Truth Commission, and it was, heart-wrenching.
Yeah.
And horrifying and amazing all at once.
It was the first time that people looked each other in the eyes, people from both sides, and people could tell their stories and share their grief.
Yeah, and that, I think, was maybe the most important part of that commission, was actually having people from all walks of life of South Africa, all races, to be able to tell their experience, because prior to the Truth Commission, each racial group in South Africa had its own history of South Africa, had its own story about what it was to be South African, and the gift of that Truth Commission was that everybody had a chance to tell their stories, and so that it became then a history of South Africa that we could all identify and all find our place in.
It became everybody's South Africa.
Indeed, yes. Indeed.
How does that commission relate to what you are doing tonight?
Well, at least it's a beginning of storytelling, which is one of the things that is most important in a process of healing, of reconciliation, of coming to any idea of forgiveness, is that people have to have an opportunity to tell their stories, to say, this is what happened to me, this is how it affected me.
Especially when it hurts, the truth.
Especially when it hurts.
Yeah. Mm. So are you an actress in daily life?
No. Not at all. Not at all.
What is your profession, or what is your daily life?
I'm a priest and a painter and an author. Yeah.
So as a priest, you know everything about forgiveness.
I know a bit about it, certainly. And, you know, with my father, we wrote the Book of Forgiving, which, in Nederlands, het Boek van Vergeving, that, you know, some people might be familiar with, and that is that a lot of people have said they found really helpful for whatever it is that they need to forgive, whether it's something on a large scale or smaller hurts that, you know, are part of our daily lives.
And isn't it so, maybe a bit philosophical or maybe a religious question, isn't it so that you should forgive yourself first, maybe?
Well, Two things. One is that I never attach should to forgive. So even though, you know, biblically we're commanded to forgive one another as we have been forgiven, but I think it doesn't move people anywhere to say you should forgive.
It's like an order, then.
Right. It's an order that is sometimes that feels just impossible to fulfill. And then, you know, you're injured and then you're sitting with a hurt, and on top of the hurt, you have somebody saying you should forgive.
That like just, you're doing something wrong.
Right, yeah. by feeling what you feel. I say that forgiveness is a process, and it's a process that all of us can engage in, and that there is a way to get from the hurt to a place where you can let go of the hurt and find a way to move on together. But, you know, I don't attach should to that. I say, you know, it's hard work, and you do it to the best of your ability. And that self-forgiveness is something as well, that it's an expression of love, but even that is difficult. And so you begin wherever you can begin with whatever hurt it is that you can forgive. Start there. Do that thing that you can do. Don't beat yourself up about the thing that you can't do or that feels really impossible to you. You'll work on it in time.
So maybe a practical start, step one, could be don't be so hard on yourself.
Give yourself some grace. That, you know, God has given us all grace, and we can probably afford to give ourselves a little bit of grace.
Dit was Boenkoest voor vanavond. Ik ben Esther-Claire Sassebone en ik dank iedereen die zo vriendelijk is geweest mij te woord te staan. En voor nu zeg ik... Amato!
is the same for anyone who choose to hide behind the sun.